Broeders, namens de kerkenraden van de Stijltevormde Kerk Poederooien en Sprangkapelle in de Christgereformeerde Kerk al hier, mag ik u hartelijk welkom heten. Er zijn een tweetal mededelingen, een drietal op dit moment. Dat is dat het programma met een half uur wordt verschoven. We verwachten nog een aantal mensen sowieso die nog onderweg zijn. En dus dat betekent dat de pauze wordt ingekort. Daar stond oorspronkelijk anderhalf uur voor. Er staat nu een uur voor, dus vanmiddag beginnen we weer op de reguliere tijd van half twee. Half twee begint de middagbijeenkomst. Is er nog een mededeling namens de commissie jeugdwerk binnen de Hersteld-Hervormde Kerk. Zoals u wellicht weet gaat de commissie jeugdwerk een samenwerkingsrelatie aan met het LCJ. Dat is het landelijk contact jeugdwerk binnen de Christ-Gereformeerde Kerk. Om kennis te maken met de uitgaven van het LCJ is er een tafel met materiaal geplaatst. Hiervoor in de hal, u heeft dat misschien al gezien, zodat u in de pauze gelegenheid hebt om dit materiaal in te zien en eventueel ook mee te nemen. Aan het einde van het morgengedeelte is er ook een collecte ter bestrijding van de onkosten. En dat waren ook de mededelingen. We willen beginnen met het zingen van Psalm 119. Is er ook een organist? Er is een organist, maar hij durft niet op te staan. Ja. Wij zingen Psalm 119. De sleutel zit al in het orgel. Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, den weg door. U bepaalt, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die. Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17. Laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heere, almachtige en heilige God, het is tot u dat wij ons wenden in de weg van het gebed. Uw grote naam ook te danken dat u het bent die ons ook in stilte van deze zaterdagmorgen rondom het woord van u brengt. Heere, geen ding gebeurt er bij geval en juist ook in deze dingen wanneer het woord opengeslagen bent en u in de weg van uw voorzienigheid ook ambtsbroeders rondom dat woord brengt, dan is dat toch ook in de weg die u zelf bepaald hebt, het woord moeten doen. We bidden u, Heere, geef dat dat vandaag ook in ons leven weerklank mag vinden. U kent ons zoals wij hier vanmorgen zitten of staan. U weet wat er in ons omgaat, ook aan gedachten en gevoelens, zorg die we meegenomen hebben van de gemeente waarin we een plaats uit uw hand mochten ontvangen, die we mogen dienen. Heere, we bidden u, geef dat die zorgen vanmorgen ook juist in het woord mogen worden neergelegd. En dat u zelf door het woord ook vanmorgen en vanmiddag, als u het geeft, ons wilt aanspreken. Ja, wilt aangorden met kracht van boven. Om staande op de plaats waar u ons gesteld hebt, het werk te mogen doen. Heere, geef dat dat besef opnieuw weer gaat leven in ons hart. Dat het genade is dat u mensen gebruikt in uw dienst, die zelf ook van genade moeten leven. Heere, we mogen uw grote naam ook danken dat u de mogelijkheid geeft om te midden van de grote verdeeldheid en verwarring toch ook elkaar in dit verband te ontmoeten. We bidden u, Heere, geef dat dat ook in de juiste gestalte mag gebeuren. Dat we het in alle dingen, ook in deze, alleen van u verwachten. Bewaar ons daarin ook voor een verkeerde instelling, een Jehu-ijver. Maar geef dat we ook in deze, de psalm die we net samen gezongen hebben, mogen beoefenen. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Heere, dan zijn er ook wonderen te verwachten. Wanneer we u in uw vrijmacht ook leren eerbiedigen. Gedenk ons zo in alle dingen, Heer, in het bijzonder ook hen die vanmorgen en vanmiddag een lezing hopen te verzorgen. Wilt u hen daarin ondersteunen en sterken? Ook ons in het luisteren geeft dat we het ook mogen en kunnen begrijpen. Geef ook goede, gezegende onderlinge ontmoetingen. Heren, maar in het bijzonder dat we aan het einde van deze dag het mogen opmerken. Het was goed om hier te zijn geweest. De Heere was in ons midden. En dat u zo ook zelf, Heere, middels deze bijeenkomst uw naam wilt verheerlijken. En te midden van alles wat ons bezighoudt en soms ook als zorg, moeite, ja zelfs verdriet of lijden kan overvallen. Dat u zelf vanuit het woord ons ondersteunt en sterkt. Dat u kracht geeft naar wat wij van noden hebben. Maar ons ook weer brengt, Heer, op de plaats waar een ambtsdrager alleen maar hoort te zijn. En dat is een volgeling van u alleen. Heere, gedenk ons zo enkel en alleen omwille van Christus. Amen. Wij lezen samen uit Gods woord Marcus. Marcus 1, vers 9 tot en met vers 20. Marcus 1, vers 9 tot en met vers 20. Dan uit het woord van de Heer als volgt, vanaf vers 9 van Marcus 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierte, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods en zeggende, de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas zijn broeder, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen, volgt mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem na gevolgd. Ik wil in het kort stilstaan bij vers 17 van Marcus 1. Marcus 1 vers 17. En Jezus zeide tot hen, volgt mij na. En ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Dat is trouwens heel opmerkelijk. Juist hier in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Wanneer we de Heer Jezus ontmoeten tijdens zijn omwandeling op aarde, wanneer hij voor het eerst ook het koninkrijk der hemelen gaat prediken, zoals Marcus dat in vers 15 vermeldt, Jezus zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie, dat we de Heer Jezus op dit moment alleen ontmoeten. Zonder mens, maar wel als mens. Dus op een heel eenvoudige manier dat Marcus dat ook beschrijft, maar als u die woorden op uzelf laat inwerken, Jezus wandelende langs de zee, op een hele alledaagse wijze wordt daar beschreven dat Jezus zijn voeten zet in deze aardbodem, let wel de Zoon van God, die in de schoot van de Vader was gezeten in de stilte van de eeuwigheid, geboren uit God, licht uit licht, waarachtig God, Jezus wandelt. En op dat beslissende moment, wanneer de Heer Jezus daar wandelt, dan ziet hij niet alleen twee mensen aan het werk, Simon en Andreas, twee broers van elkaar, die samen in hun bedrijf volop aan het werk zijn, maar Jezus ziet deze mens. En wanneer hij zijn oog laat gaan over deze vissers, dan is dat op een hele andere wijze dat de Heer Jezus kijkt dan dat u tegenwoordig uw ogen laat gaan over mensen die aan het werk zijn, misschien in Israël gezien, vissers aan het werk aan de oevers van de zee. U neemt het schouwspel, u neemt het in ogenschouw en u vervolgt vervolgens uw wandeling weer verder. Maar wanneer Jezus wandelt en wanneer hij kijkt, dan zijn het zijn ogen die deze mensen zien. Hij kent hen. Bij name. En hij staat stil. En met één woord zegt hij, volgt mij na. Meer niet. Volg mij na. Mensen midden in het werk, geoorloofde dingen, hun dagelijkse arbeid, waarmee ze de brood moeten verdienen om hun gezinnen te onderhouden. Midden in dat werk, hun blik, hun ogen staan de andere kant op. Hun leven is gericht op de zee die voor hen ligt. Achter hen staat daar een man die maar één woord zegt. Volg mij na. En zonder één woord te zeggen, draaien deze mensen zich om en volgen Jezus. Geen verontschuldiging dat ze het op dit moment te druk hebben. Geen opmerking dat het hun op dit moment niet uitkomt. Nee, het woord van Christus spreekt met macht en met majesteit en dwingt hen om te volgen. Dat is het eerste wat opvalt. Dat de Heer Jezus deze mensen in hun werk roept. Midden in het leven. En dat is op het meest ongelegen moment. Dan klinkt daar de roepstem van Christus. Volg mij na. Waarom doet de Heer Jezus dat zo? Hij weet toch ook als de Zoon van God waar deze mensen wonen. Hij had hen toch ook thuis kunnen opzoeken. Eerst met hen in gesprek kunnen gaan, zodat ze de dingen konden afronden. Maar het is niet zonder reden dat Christus juist deze weg kiest, door midden in het dagelijks leven, midden in hun dagelijkse arbeid, deze twee mensen op te zoeken en hen vanuit het werk te roepen om te volgen tot hen. Daarmee maakt Christus in de eerste plaats duidelijk dat hij deze mensen roept tot een onmogelijkheid. Zij moeten dingen loslaten waarmee ze met hun hart en aan hun leven, met al hun vezels van hun bestaan aan zijn verbonden. Het tweede wat de Heer Jezus daarmee in één keer duidelijk maakt, is dat hij de aandacht niet vestigt op het werk waar zij mee bezig zijn, nog op de mensen of ze de juiste capaciteiten of de gaven hebben, maar hij vestigt met deze roepstem in één keer de aandacht op hem. Volg mij. Nou. Hem. Die roept met macht. Die hen kent. Die met deze roepstem ook de gewilligheid schenkt in het hart. Niet alleen de gewilligheid van de wedergeboorte, maar juist ook de gewilligheid om het werk dat Christus op hun schouders legt te willen dragen. Hoe moeten zij het werk doen? Want dat is het tweede wat de Heer Jezus duidelijk maakt. Hij zegt niet alleen tegen deze discipelen, volg mij na, maar hij zegt ook, ik zal maken. Ik zal maken, dat is in eerste plaats een les. Deze mensen die als vissers eigen ondernemers zijn, die zelf verantwoordelijkheid in het leven leren te dragen, die volop in het leven staan. Het eerste wat ze moeten leren aan de voeten van de Heer Jezus, is het inleven, niet dat zij het gaan maken in de dienst van de Heer, maar dat Christus zelf zegt, ik zal maken. Ze moeten niet alleen een stap terug doen. Nee, het snijdt veel dieper. Zij moeten leren buigen voor het machtswoord van Christus. En het van daaruit alleen leren verwachten van wat hij hierin toezegt. Ik zal maken. En daarmee maakt de Heer Jezus niet alleen duidelijk dat opnieuw de aandacht op hem wordt gevestigd. Daarmee maakt de Heer Jezus ook in één keer duidelijk aan de richting van deze discipelen. En ook van ons, dit woord vanmorgen naar ons toe. Dat het niet alleen ligt in zijn handen, ik zal maken. Maar dat wij het ook als ambtsdragers het moeten leren. En ik zeg het als jonge ambtsdrager in alle bescheidenheid. Het moeten leren om het ook in zijn handen te laten liggen. Ik zal maak. Is dat niet het moeilijkste? Juist vanuit onze goede bedoelingen. Onze liefde voor de Heer en voor de dienst van de Heer. Onze motivatie. Om iedere keer opnieuw in te leren leven in de omgang met de grote ambtsdrager. Niet ik, kleine, ik zal het maken. Maar hij zal het maken. Het derde wat opvalt, juist in dit tekstwoord, ik stip het maar vanmorgen heel even aan, vanwege de tijd ook, is dat de Heer Jezus zegt, ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Het eerste wat opvalt daarin is dat de Heer Jezus met deze roepstem aansluit bij het leven van deze mensen, vissers. Dat is een bekend woord, dat was eigenlijk het woord waarmee hun hele leven tot op dat moment werd gestempeld, ook voor Gods aangezicht, in het alledaagse werk dat ze het mogen doen. Is het niet waar wat de catechismus zegt en wat ook de lijn van de schrift is, dat juist ook dit beroep, visser, een ambt is, een beroep voor Gods aangezicht. Christus sluit dus met deze woorden aan op hun dagelijkse leven. Maar het tweede is wat de Heer Jezus leert, is dat ze nog vissers moeten worden. Vissers. Der mens. Hoe ze dat moeten worden? Wel, dat doet de Heer Jezus maar op één wijze en dat is door hen te leren volgen. Onder ons zijn mensen die net als ik in de vis gewerkt hebben of in de vis bekend zijn. Dan weet u het ongetwijfeld net als ik, wanneer er een jonge jongen binnenkomt in de visafslag, Dan wordt hij gezet naast iemand die vol van ervaring is. En het enige wat de jongen moet doen is leren nadoen. Totdat hij de slag te pakken krijgt. Dat is ook eigenlijk de gedachte die hierin naar voren komt. Deze mensen, ze worden geroepen door de Heeren om het ambt dat hij op dat moment ook op hun schouders legt te kunnen volbrengen. Maar het eerste wat de Heer Jezus duidelijk maakt in het leven van deze mensen is dat ze nog alles moeten leren. En dat gebeurt maar op één manier, door te volgen. Nadoen wat Christus voordoet. Broeders, een hele eenvoudige vraag. Maar ligt dat u nou ook? Leren volgen. Nadoen wat Christus voordoet. Dat betekent niet alleen vernederend voor ons eigen vlees. Juist die hoogmoed die in het ambtelijke werk zo snel naar voren komt. Maar dat betekent in de tweede plaats ook aan hem alleen alle eer doen toekomen. Die hij ook waard is. Is het niet zo dat juist ons ambtelijke bezig zijn zo snel een schaduw legt over de heerlijkheid van Christus. Vanwege het feit dat wij het zelf wel willen doen. Het derde dat opvalt is dat de Heer Jezus niet alleen aan deze discipelen duidelijk maakt dat zij hem moeten volgen. En dat zij in dat volgen ook Christus moeten leren nadoen als de grote voorganger, als het voorbeeld. Het tweede, het derde, en dat is juist ook het laatste vanmorgen, is dat de Heer Jezus aan deze discipelen duidelijk maakt dat dat ook de enige grond is waarop hun ambtelijke werk zegen mag verwachten. Op het woord dat Christus zegt, ik zal maken, wanneer gij alleen zult volgen. Als u tegenslag kent in het ambtelijke werk, binnen de gemeente, binnen de kerkraad, tussen personen in de gemeente en u onderling, en wie heeft dat niet eens een keer? Hoe gaan we daar dan mee om? Valt dat in het vlees? Parkeren we dat weg onder de opmerking dat zijn mensen die altijd al kritisch zijn geweest, vijanden van de waarheid? Of gaan we eerst bij onszelf te raden vanuit de houding, volg ik nog wel? Volg ik de ambtsdrager nog wel? Ook daar maakt de Heere gebruik van, juist van lastige mensen, om ons weer op de knieën te dwingen en ons te voegen opnieuw achter Christus zelf. Dan ligt daar ook verwachting, juist met ambtelijke tekortkomingen en schuld. Enkel en alleen in het woord dat Christus zelf zegt, ik zal maken. Verwachting niet alleen voor de gemeente waarin we mogen dienen, door enkel genade, maar ook verwachting voor onszelf persoonlijk, wanneer we vast zijn gelopen met de mens, maar in het meest met onszelf voor Gods aangezicht, dat hier de pleitgrond ligt, ook met schuldbeladen handen, om het alleen van de Heere te verwachten. Heer, u heeft het zelf gezegd. Ik zal maken. En daarom zal het ook geschieden. Omdat het afhangt van het woord van Christus zelf. Dan ligt er ook een lijn naar de toekomst. Juist naar Petrus. Petrus die leert te volgen. En je zou verwachten dat hij het langzaam maar zeker steeds beter begint te leren. Nadoen wat Christus voordoet in het volgen van hem. Tot het moment daar komt dat Petrus het zelf moet doen. Dan staat hij daar. Niet meer als een volgeling. Maar als iemand die het zelf zal maken. Zwaard in zijn hand. En we kennen de gevolgen. Petrus raakt zijn meester kwijt. Wanneer hij hem vervloekt. Scheldt. En God lastert. Maar Christus raakt niet Petrus kwijt. Omdat hij het zelf tegen Petrus had gezegd. Ik zal maken dat gij volgeling zult worden, maar ook zult blijven. Zeggen ze dan toevallig dat het laatste woord dat Petrus hoort volgens Johannes uit de mond van Jezus enkel en alleen is, volg mij. Hiermee open ik de bijeenkomst en het woord is aan dominee Ten Klooster, die voor ons een lezing zal houden. Hoe is voor de rest de gang van zaken? Dominee Ten Klooster houdt de lezing, hij zal met ons afsluiten. Middaggedeelte wordt geopend door dominee Kaptein. Het woord wordt dan gegeven aan dominee De Butter. Daarna is er een forum, u ziet de tafel hier al staan, met de bespreking van vragen. Die kunt u schriftelijk indienen tussen de middag. En wat de lezing van dominee De Butter betreft, gewoon verbaal hier in de middag. Want ik wens ook een gezegende dag toe en ook goede onderlinge ontmoetingen.
Dus mag ik om te beginnen mijn waardering uitspreken voor het initiatief dat genomen is door de drie kerkraden, naar ik begreep, om deze dag te beleggen. En laten we maar hopen dat uit deze ontmoeting toch iets mag groeien in de kerkelijke situatie van dit moment. Broeders, als de Nederlandse geloofsbelijdenis, de geboorteakte van de kerk in dit land, in de artikelen 27, 28 en 29 heeft gesproken over de ware kerk, dat er niet de schuldig is zich bij die kerk te voegen, en het onderscheid en het merkteken van de ware en valse kerk, dan zegt artikel 30, wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie die ons de Heere geleerd heeft in zijn woord. Namelijk dat er dienaren of herders moeten zijn om Gods woord te preken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn de raad der kerk. En dan geeft dit artikel, deze belijdenis, tegelijk de statuur aan van de ambtelijke dienst in die onvergelijkelijk schone bewoordingen om door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. De kerk moet dus geregeerd en bestuurd worden. Dat moet gebeuren op een geestelijke manier en dat moet gebeuren op de manier die de Heer ons geleerd heeft in zijn woord. Onder het Oude Testament zien we al hoe in het bijzonder profeten, priesters en koningen werden aangesteld, gezalfd. Dat er daarna waren ook de oudsten. De Heer riep Mozes en stelde Aaron aan in het hoge priesterlijk ambt. Hij riep Jozua tot het leiderschap over het volk. Er werden richters geroepen als het volk in grote benauwdheid was. David werd tot koning gezalfd. Er waren profeten als Amos, de boer uit Tekoa, Ezechiël uit een priesterlijk geslacht enzovoort. In het Nieuwe Testament zien we een geleidelijke ontwikkeling in de ambtelijke bediening. Daar zijn allereerst de apostelen die getuigen waren geweest van Christus kruis en opstanding. Zij vormen het fundament van de nieuwtestamentische kerk. Onder hen, u weet dat, nam de apostel Paulus een hele bijzondere plaats in. Paulus, die in zijn pastorale brieven aan Timotheus en Titus de mensen onderwijst, Timotheus onderwijst, Titus onderwijst, hoe ze de gemeenten hebben te institueren en ook daarin de ambten in te stellen. Hij geeft dus daar samenvattend aan in deze brieven hoe de gemeente Gods geleid en ook geregeerd moet worden. Niet dient dat te gebeuren door nieuw te benoemen apostelen, evangelisten of profeten, maar door ouderlingen en diakenen. En zo zal de christelijke gemeente compleet zijn en onder dat gezag zal de gemeente buigen. Paulus kan zijn brief aan de gemeente van Filippi dan ook zo inzetten aan al de heiligen die in Christus Jezus zijn, die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Dat is dus het Bijbelse gegeven. Nu worden er in het Nieuwe Testament twee woorden gebruikt door elkaar voor ouderling. Het eerste woord is presbyter, ofwel oudste. Dat ziet eenvoudig op de leeftijd. En deze naam geeft aan dat de betreffende persoon niet zo jong meer was, omdat men waarde hecht aan de wijsheid van iemand die was ervaren. De tweede naam is episcopos. Dat betekent opziener. En we herkennen daarin het woord bisschop. We zouden inderdaad kunnen zeggen dat de ouderlingen bisschoppen zijn. En dan niet maar een enkele ouderling die met kop en schouders kennelijk boven de anderen uitsteekt. Nee, in het afscheidsgesprek dat Paulus heeft met de ouderlingen van Efeze noemt hij ze allemaal episcopen, ofwel bisschoppen. De benaming ouderling, ofwel opziener, duidt op iemand die leiding heeft te geven. Maar nu leert ons het Nieuwe Testament dat er twee soorten ouderlingen of opzieners zijn. Want in 1 Timotheus 5 schrijft Paulus dat aan de oudsten die wel regeren, die goede leiding geven, dubbele eer waardig geacht worden. Die arbeiden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. En hij doelt daarmee op diegenen die belast zijn met de prediking en met het onderwijs. Alle ouderlingen hebben leiding te geven, maar een aparte groep onder hen was bovendien gehouden voor te gaan in de dienst van het woord en van de sacramenten. En die afzonderlijke groep ouderlingen noemen we dan dienaren van het woord of predikanten. Daarnaast zijn er dan de diakenen, en over de instelling van dat ambt kunt u lezen in Handelingen 6. Er zijn dus verschillende ambten. En er is ook onderscheid. Maar wij moeten daarbij geen moment uit het oog verliezen dat het ene ambt nooit over het andere ambt mag heersen. En ook dat er aan het werk van de ambtsdragers dat zij verrichten een diepe eenheid ten grondslag ligt. Voor alle arbeiders in de wijngaard van Jezus Christus bestaat dezelfde verplichting in de opgedragen taak. Zich daaraan te geven, zich daaraan te wijden. En die ambtelijke verplichting is voor allen en voor iedereen gelijk. Iedere ambtsdrager is dienaar, slaaf. Iemand als Calvijn benadrukt dat heel sterk. Het is voor hem allereerst een oorzaak van diepe verwondering dat de Heere, die immers de volzalige is in zichzelf en die het niet nodig heeft om door mensenhanden gediend te worden, toch mensen roept en mensen gebruikt in zijn dienst. De Heere zou, zo laat hij weten, het evangelie van de zaligheid ook best zonder hen hebben kunnen verbreiden. Het stond hem toch vrij om mensen voorbij te gaan en zich rechtstreeks te bedienen van de macht van zijn eigen hand of die van zijn engelen. Alle mogelijke middelen stonden tot zijn beschikking als het ging om de verbreiding van het evangelie over de wereld. Maar het is nutteloos en eigenlijk ook goddeloos lang te praten over de wegen en de middelen die God heeft gebruikt om tot zijn doel te komen. Het heeft hem nu eenmaal goed gedacht zich van onze zwakheid en van onze zwakke krachten te bedienen. Nu dan moeten wij ons ook maar buigen voor dat welbehagen van de Heer. Natuurlijk had hij geen menselijke hulp nodig, maar hij vordert ze op. En dat moet genoeg zijn voor hen die hij roept om te gehoorzamen en hun taak te aanvaarden met de heerlijkheid daarvan. En met de moeilijkheden daarin, met de vreugden en de teleurstellingen die ermee gepaard gaan. Dat moet genoeg zijn, zodat niemand de juistheid mag betwisten van het ambt dat God heeft ingesteld. Nu is het ongetwijfeld waar en wij zullen dat allemaal onderschrijven en hopelijk ook voor waar bevinden dat Christus het hoofd is van de kerk. Hij regeert zijn kerk. Hij is de grote ambtsdrager. Christus in zijn profetische, priesterlijke en ook koninklijke ambt. Hij is de grote herder van de schapen. Maar hij wil de kudde van zijn gemeente laten weiden door zijn ambtsdragers. En die ambtsdragers zijn slechts instrumenten in zijn hand. En een instrument heeft niet anders te doen dan zich te onderwerpen aan hem die dat instrument hanteert. En hoe ontoereikend het werktuig op zichzelf genomen ook mag zijn, God de Heere acht het raadzaam om het te gebruiken. Het zou zinloos zijn te vragen naar het waarom van de goddelijke wil. Nog een keer, wij behoren ons te onderwerpen aan zijn beslissing en wij behoeven ons er niet over te verbazen dat God een beroep doet op onze zwakheid en dat hij de taak met betrekking tot de zaligheid toevertrouwt aan de discipelen van zijn Zoon. Daarbij is Jezus Christus de inhoud van het heil, zijn geest die ook de geest van de Vader is, zal het werk voltooien. En nu bewijst God aan zijn ambtsdragers de eer dat hij hen gebruikt met het oog op zijn doel. En dan valt er verder ook niets meer te overwegen. God vergist zich niet. Alle ambtsdragers vervullen dus door Gods goedheid een noodzakelijke dienst, een heerlijke dienst, een voortreffelijke dienst, die de eenheid van hun taak uitmaakt, of ze nu predikant zijn, ouderling of diaken. Het woord van Christus zal in hun ziel gegrift staan, dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En daarin ook komt de eenheid en het kenmerkende van alle ambtsdragers uit. Ze zijn allen dienstknechten. Samengevat, we gaan in het spoor van de schriften en van de hervormers en van de confessie, dat het ambt een buitengewoon groot voorrecht is. Calvijn maakt in dat verband de opmerking dat het zelfs opvalt te midden van de vele voortreffelijke gaven waarmee God het menselijke geslacht heeft versierd. Een voortreffelijke gave. Een buitengewoon groot voorrecht. Dat is het. Om ambtsdrager te kunnen en te mogen zijn. Een regelrecht bewijs van de goedheid van God. Ik zei het al, hij had het ook door middel van andere dingen, andere engelen, andere hulpmiddelen kunnen doen, andere instrumenten, maar hij doet dat door mensen. En dat feit is juist in zijn eenvoud verstrekkend bewijs voor de goedheid van God. Calvijn maakt in dat verband ook nog de opmerking dat dit een zeer goede en nuttige oefening is tot nederigheid, wanneer hij er ons aan gewend om zijn woord te gehoorzamen, ook al wordt het ons verkondigd door mensen die aan ons gelijk zijn en soms in waardigheid onze minderen. God heeft de schat van het evangelie gelegd in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Wel nu, spreken wij broeders over het ambt en de ambtsdragers, dan is het duidelijk dat dit ambt, en of dat nu predikant is of ouderling of diaken, dat dit ambt niet zomaar een baantje is. Of een al dan niet aangename tijdsbesteding of tijdspassering, waarin je als vrijwilliger kunt melden of waar men zichzelf kan indringen of wat mensen ons kunnen opdringen. Het is duidelijk dat God niet iedereen tot het ambt roept en dat God alleen iemand tot het ambt kan roepen. Dat is aan hem alleen voorbehouden. Dat is zijn koninklijk prerogatief. Een soeverein zal een soeverein vorst zal ook nooit toestaan dat iemand anders zijn ministers benoemt. Een soevereine vorst doet dat niet. En de koning der koningen, Christus, het hoofd van zijn kerk, roept in zijn dienst wie hij wil. En de schriften, het woord van de levende God, de schriften maken op tal van manieren duidelijk dat iedere ambtsdrager door de Heere geroepen en door de Heere aangewezen moet zijn. Denkt u maar aan Jesaja, de man van onreine lippen, die woonde te midden van een volk dat onrein van lippen is. Daarna hoorde ik de stem van de Heere, die zei: wie zal ik zenden, wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Ik noem Jeremia, de priester, die uit de priesters te Anatoot was. Jeremia, die nogal wat bezwaren had. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Ezechiël, mensenkind, ik zend u tot de kinderen van Israël, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. En we hoorden het net ook bij de inleiding, de discipelen die uit de mond van de Heer Jezus hoorden: volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. En dan denk ik nog aan Handelingen 13, waar we lezen dat de Heilige Geest zei: zondert mij af beiden, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En om niet meer te noemen, we lezen in Hebreeën 5. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Christus heeft ook zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar ook hij is daartoe door God gezalfd. Dus dat de roeping van God uitgaat en dat de roeping van Gods wegen tot ons komt, is van het allergrootste belang. Ik ontleen dat ook uit de schriften. Het blijkt wel uit nummerie 18, waar staat dat God het priesterambt geeft tot een dienst van een geschenk. God geeft dat. God heeft dat ingesteld. Maar staat daarbij: de vreemde die nadert zal gedood worden. En dat wordt onderstreept in Deuteronomium 18. Maar de profeet die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, het welk ik niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, die profeet zal sterven. En denkt u ook maar aan Jeremia 23. Daarom ziet, ik ben tegen de profeten die mijn woord stelen. En Ezechiël 13, zo zegt de Heere, Heere: wee over de dwaze profeten die hun geest nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. En u denkt allemaal met mij aan Johannes 10, indrukwekkende hoofdstuk over de goede herder, waar sprake is van herders die niet ingaan door de deur in de stal van de schapen, maar van elders inklimmen, dat die vallen onder het oordeel van dieven en moordenaars. En dat deze vermaningen, deze waarschuwingen uit het woord van God niet zonder betekenis zijn, heeft de geschiedenis van de kerk wel bewezen. En dat komen we al tegen in het Nieuwe Testament. En het is ook niet zonder betekenis dat onze belijdenis zegt: daarom moet een ieder zich ervoor wachten dat hij niet op een onbehoorlijke wijze binnendringt. Wat ik maar zeggen wil, broeders, is dat om te dienen in het ambt er een roeping van Gods wegen vereist is. En wat ik daarbij ook wil beklemtonen, is dat de kerk, dat de gemeente daar ook bij betrokken is. Artikel 31 van de geloofsbelijdenis spreekt in dit verband van de wettige verkiezing door de kerk. En ook daar zijn bijbelse voorbeelden van te geven. Toen de vacature van Judas moest worden vervuld, stelde de gemeente een tweetal. Toen het diakenambt werd ingesteld, werden de diakenen door de gemeente verkozen. De belijdenis neemt op dat punt uiteraard, en wij doen dat ook maar in dat spoorstelling, tegen de Rooms geworden praktijk, waar de gemeente er helemaal buiten staat. Immers daar kiezen de hogere ambtsdragers de lagere, daar staat de ene ambtsdrager ook daadwerkelijk boven de ander, waarbij de paus, zal ik maar zeggen, de topambtenaar is die gekozen wordt door het college van kardinalen. Het is trouwens helemaal niet zo vreemd dat deze week die kardinaal Ratzinger gekozen is tot paus. Hij was immers de rechterhand van de overleden paus en die had in oktober 2003 maar liefst 31 kardinalen benoemd die allemaal in zijn lijn dachten. De man regeerde dus inderdaad nog over zijn graf heen. Maar wat ik wil zeggen is dat elke keus en elke benoeming in de Rooms geworden kerk van A tot Z een zaak is van de ambtsdragers onder elkaar. En dat daar het kerkvolk helemaal buiten staat. De gemeente zelf is totaal onmondig. En daar hebben de reformatoren krachtig stelling tegen genomen en zich daar heel nadrukkelijk van afgekeerd. En in dat spoor gaat de belijdenis, gaat de Dordtse kerkorde en gaan ook de formulieren. Artikel 3 van die kerkorde zegt dat het zal niemand, alhoewel hij een doctor, een hoogleraar in de theologie, ouderling of diaken is, geoorloofd zijn de dienst van het woord en van de sacramenten te betreden zonder wettig daartoe geroepen te zijn. En wanneer iemand daartegen doet en meermalen vermaand zijnde niet aflaat, zo zal de klassis oordelen of men hem tot een scheurmaker verklaren of op enige andere wijze straffen zal. En u denkt met mij ook direct aan het bevestigingsformulier voor de ambtsdragers. Deze vraag, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Van Gods gemeente geroepen. En daar gaat dan wel wat aan vooraf. Want een ambtsdrager moet ook in zijn hart gevoelen. En hij moet het in zijn hart weten dat God hem tot dat ambt ook geroepen heeft. En daar wil ik het dan in het vervolg op toespitsen. En u beseft dat een ambtsdrager in de eerste plaats moet weten dat hij zaligmakend deel heeft aan Christus. Aan het werk en het offer van Christus. En dat hij niet vreemd kan en mag zijn aan het werk van Gods geest. Het is, en wij stuiten daar ook in de praktijk van het gemeentelijke leven op, dat het een hele ernstige zaak is als men niet meer is dan een mond- of een naambelijder. Dat men voorgeeft christen te zijn terwijl men dat niet is. Hypocriet, een huichelaar, het wezen van het geloof niet verstaan, het wezen van het evangelie niet verstaan. En als dat een ernstige zaak is, en dat is het, hoeveel ernstiger is dat dan als dat oordeel een ambtsdrager treft? Dat we anderen oproepen de toekomende toorn te ontvluchten, terwijl we zelf verloren zullen gaan. En wij moeten het goed beseffen, broeders, dat er voor ambtsdragers geen aparte ingang is in het koninkrijk van God. Ook niet voor rechtzinnige ambtsdragers. En ik hoop dat u er grondig van doordrongen bent dat God nog nooit iemand heeft gered omdat hij ambtsdrager is geweest. Een Engelse puritein merkt in dit verband op met betrekking tot de dienaren van het evangelie, maar alle ambtsdragers geldt dat, en wij kunnen ons dat allemaal aantrekken tot verootmoediging en zelfonderzoek, hoeveel verkondigers bevinden zich nu in de hel die honderden keren hun hoorders hebben opgeroepen de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen en nauwkeurig de dienst van de Heere waar te nemen om juist daaraan te ontkomen. Nog een keer, u legt de toets wel aan voor uzelf. En het volgende element dat ik wil beklemtonen met betrekking tot de roeping tot het ambt, wil onderstrepen, is dat er zal zijn een sterk Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot het ambt van opziener lust heeft, die begeert een treffelijk werk. U zegt het hopelijk toch mee dat dit het mooiste werk is op heel de wereld. En dat niets het erbij kan halen. Het is dus een verlangen, een hartelijk verlangen om gebruikt te worden tot de opbouw van de christelijke gemeente. Bijzondere liefde hebben tot Christus als het hoofd van de kerk om hem te dienen naar zijn woord. En daarbij, dat is daar onlosmakelijk aan verbonden, ook een hele bijzondere liefde hebben tot de gemeente, tot een christelijke gemeente, om die als een reine bruid voor Christus haar hoofd te bereiden en die tot eer van God te doen blinken. Een vurige liefde tot Christus en zo ook een vurig verlangen naar het ambt, dat is niet verkeerd. Al zeg ik erbij, wacht u dan wel tot de Heere daar de kerkelijke bevestiging van geeft. En als u dat verlangen mag hebben, houdt u dat maar voor uzelf en legt u dat maar voor de Heere neer. Maar wacht, wacht tot de gemeente u roept. Een tweede aspect wat ik in dit verband zou willen noemen, is een diep en een blijvend gevoel van persoonlijke zwakheid en van onwaardigheid. Wie enigermate het gewicht van het ambt beseft en de grote verantwoordelijkheid voor het werk, die moet toch met Paulus zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? En dat gevoel van zwakheid en van onwaardigheid heeft vele goede en trouwe dienstknechten met vrees en beven het ambt doen aanvaarden. En dat is niet verkeerd. Maar God die riep en God die roept, geeft ook de bekwaamheid. Hij is getrouw die het ook doen zal. Wat zal hij doen? Hij zal de moed en de kracht verlenen die nodig is om trouw te zijn in het ambt. God geeft de verzekering van zijn hulp en van zijn dienst. Was het niet God zelf die tegen Jozua zei, Jozua die voor een immens grote opdracht staat om zo'n volk te moeten leiden, binnen te brengen in het beloofde land. Een onmogelijke opdracht toch. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als vele eeuwen later Christus, de woesteling, de vervolger van de gemeente, arresteert, dan weet hij zeer wel welke moeilijkheden Paulus zal ontmoeten, zowel vanuit zijn vroegere bestaan, zal ik maar zeggen, zijn vroegere leven, als ook bij zijn toekomstige taak. En hij zegt dan tegen hem, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot welke ik u nu zend,
om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot de levende God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dat zei Christus tegen Paulus. En Paulus, die is dat zijn leven lang niet meer vergeten. Die woorden waren in zijn ziel gegrift. En hij haalt deze woorden aan als hij staat voor koning Agrippa. Dus als hij oud is geworden. En die woorden die gaven hem toen weer kracht. En ze maakten hem rustig en kalm. Als hij zich moet verantwoorden voor die wrede en voor die machtige vorst. Zijn gevoel van persoonlijke zwakheid en zijn gevoel van volstrekte onwaardigheid heeft hem dan ook nooit verlaten. Hoor maar, want ik ben de minste, 1 Korinthe 15, ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. En later in zijn leven zegt hij, hij schrijft dat aan de gemeente van Efeze, mij de minste van al de heiligen. En nog weer later, als hij bijna aan het einde van zijn aardse pelgrimage gekomen is, roept hij het uit. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste was. Nee, ben. Mijn broeder, zal iedere rechtgeaarde ambtsdrager hier niet iets van hebben, van die onwaardigheid, het besef daarvan, het gevoel van persoonlijke zwakheid? In de derde plaats, en u begrijpt dat uiteraard ook met mij, dat een ambtsdrager die geroepen wordt, bekend moet zijn, grondig thuis moet zijn in de schriften. Hoe zou het anders kunnen? Hij moet immers anderen leiden in de grazige weiden van het woord. Hij moet de schapen van de kudde daarin voorgaan. Hij moet dat doen in het openbaar en in de huizen. En wat is het dan geweldig belangrijk dat we ons het geheel van de godsopenbaring grondig hebben toegeëigend. Niet alleen een aspect daarvan. Niet een deel van de waarheid, al is dat een nog zo belangrijk deel, een wezenlijk deel van de waarheid, maar het geheel van de woorden Gods en het geheel van de gezonde woorden en het geheel van de confessie van onze belijdenis, die onvermoede schatten bevatten en die wij ons, en ik zeg dat mee, tot onze verontmoediging, die wij nog niet voor een kwart, nog niet voor de helft, ons grondig hebben toegeëigend. Welke schatten in de confessie die God aan zijn kerk in dit land heeft gegeven, liggen opgetast. En dat wij ons dat alles dus als een geheel moeten toeëigenen. Grondig en daarvan ook in die waarheid geworteld te zijn. Die kennis. Niet vaag, niet oppervlakkig, maar doorleefd, gezond en schriftuurlijk, evenwichtig. Dat de Heere, zoals Paulus dat aan Timotheus schrijft, ons verstand geeft in alle dingen. Vanuit het woord, door de werking van de geest. Want de schrift is nuttig, schrijft Paulus verderop, tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. In de vierde plaats zal een ambtsdrager ook een man zijn van volhardend gebed. Ik ga daar kort op in, dat zal in het vervolg nog wel weer aan de orde komen als het gaat over de praktijk van de ambtelijke dienst. Maar een ambtsdrager kan niet buiten de beoefening van de omgang met zijn God. En dat met het oog op zijn eigen gezin, met zijn ambtelijke werk, maar niet te vergeten ook met het oog op zijn eigen zielenleven, zijn eigen geestelijke bestaan, maar dan ook met het oog op de gemeente, de voorbeden te doen, zoals Paulus dat zelf deed in de binnenkamer, als hij schrijft aan de Efeziërs dat hij voor hen zijn knieën buigt tot de God en Vader van de Heer Jezus Christus, opdat ze met kracht versterkt mogen worden. Het is als met de priesters uit het Oude Testament. Laat de priesters, de dienaren des Heren, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun God? En in de vijfde plaats geeft Paulus in zijn pastorale brieven een aantal hele concrete aanwijzingen en vereisten voor het ambt. Helder en praktisch. Ik wil daar een paar dingen uit naar voren halen en onderstrepen. Een opziener moet om te beginnen onberispelijk zijn. Paulus, hij bedoelt daar natuurlijk niet mee een zondeloze volmaaktheid. Maar er moet niet zijn in zijn leven dat hem diskwalificeert voor zijn ambtelijke bediening. God roept geen opzieners om ondernemer te zijn of manager. Ik ga daar wel eens onder gebogen in kerkenraden dat er zoveel managers in zitten. God roept niet om zoveel mogelijk zaken te organiseren, maar God roept tot zijn dienst mannen die onberispelijk zijn, onbesproken van handel en wandel. In 2 Timotheüs 2 gebruikt Paulus 8 verschillende namen om die mannen te tekenen die in de dienst kunnen treden. Het moeten getrouwe mensen zijn die bekwaam zijn om te leren. 2 Timotheüs 2 vers 2. Ze moeten ook goede krijgsknechten zijn van Jezus Christus. Vers 3 en 4 in datzelfde hoofdstuk. Ze moeten in de derde plaats lopers in de loopbaan zijn die lopen volgens de regels. Anders gezegd, die dus wettig strijden. Vers 5. Het moeten ook hardwerkende boeren zijn. De landman als hij arbeidt. Vers 6. Een zorgvuldige en nauwgezette arbeider zal hij zijn. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Vers 15. Een vat ter ere, geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heren. Vers 21. En een dienstknecht. Vers 24. En ik haal dit naar voren om te laten zien dat geen van deze beelden iets aantrekkelijks hebben. Of dat het zaken zijn waar je veel eer mee inlegt. Een goed soldaat, een loper in de loopbaan, een hardwerkende boer, een arbeider, een vat ter ere, een vat, een dienstknecht. En deze dingen hebben allemaal iets in zich van harde, nauwgezette inspanning, volhardend en ook zelfopoffering. Vervolgens schrijft Paulus in hoofdstuk 3 van zijn eerste brief aan Timotheus en in de brief aan Titus dat een opziener een man van één vrouw moet zijn. Paulus bedoelt daarmee natuurlijk niet de polygamie. Dat heeft hij niet op het oog. Want het is glashelder dat dat in het Nieuwe Testament duidelijk verboden is. Dat mannen dus één vrouw hebben, geldt niet alleen voor opzieners en diakenen, maar geldt voor alle mannen. Het punt is ook niet dat een ambtsdrager getrouwd zou moeten zijn. In die richting gaan de kanttekeningen. Maar wat hij bedoelt is, in dit verband is seksuele integriteit. Een opzichter moet een zuivere, levenslange reputatie hebben in toewijding aan zijn echtgenote, zo hij getrouwd is. En hier geldt dan het woord van de Heer Jezus zelf uit de bergrede. Maar ik zeg u, zat zo wie een vrouw aanziet om die te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. De schrijver van het spreukenboek, Salomo, stelt de retorische vraag, zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn kleren niet verbrand worden? Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden? Alzo die tot de huisvrouw van zijn naaste ingaat, al wie haar aanroert zal niet onschuldig gehouden worden. Hoe is hier een waarschuwing op zijn plaats bij alles wat ons ongewild, maar ook gewild onder ogen komt? Tot op de studeerkamer toe, met internet enzovoort. Daar legt de apostel al de vinger bij. Of de schriften ook actueel zijn. Ook bij ons zondige begeren. En wie zal zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd? Daarbij komt dat we wakker moeten zijn, waakzaam moeten zijn. Dat we moeten kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Eerbaar, gaarne herbergende. Te vermanen door de gezonde leer om de tegensprekers te weerleggen. Paulus, hij voegt er een aantal zaken aan toe die ook voor zichzelf spreken. Niet genegen tot de wijn. Ik zal nooit vergeten dat wij daar wel eens forse discussies over hadden in mijn eerste standplaats. Dat de ambtsdragers gewoon waren om aan het einde van het laatste bezoek een klein glaasje op tafel te zetten en daar iets uit te nemen. Slecht werk. Geen smijter te zijn. Geen vuil gewinzoeker. Maar bescheiden. Geen vechter. Niet geldgierig. En dan, wat naar mijn inzicht ook heel wezenlijk en ook heel fundamenteel is. Er moet een voorbeeldige vroomheid zijn in zijn gezin. Hij moet zijn huis immers wel regeren. Hij moet zijn kinderen in onderdanigheid houden, met alle stemmigheid. Want als iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Ook moet hij een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Daarbij moet hij een uitzonderlijke liefde tot de mensen hebben. Iemand zijn die graag herbergt. En hij moet vasthouden aan de gezonde woorden die in het woord van God ons zijn gegeven. Kortom, een godvrezend man met ambtelijke begaafdheden. Geen nieuweling. Niet iemand die nog maar net tot geloof en bekering is gekomen. Want dan wordt hij opgeblazen en valt in de strik van de duivel en valt in smaad. Broeders, legt Paulus de lat niet te hoog? Wellicht bewijst deze vraag dat wij misschien, ik stel die vraag eerst naar mezelf en leg hem dan voor u neer. Wellicht bewijst deze vraag dat wij misschien zijn ontzonken in onze kerkelijke, ambtelijke praktijk. Aan de Bijbelse standaard. Aan het Bijbelse spreken over het ambt. Ik heb me af zitten vragen, als Paulus nu eens in uw en in onze gemeenten zou rondlopen. Voor zijn bekering. Daar ontbrak niets aan. Zou hij niet als eerste gekandideerd worden om ambtsdrager te worden? Maar hij kende zijn meester niet. En er was een ingrijpende verandering in zijn leven voor nodig om dit uitverkoren vat tot een willig, gewillig dienstknecht te maken. Die dan ook stond voor de zaak van zijn meester. En die met grote zelfverloochening de dingen heeft verdragen. Na zijn bekering En dan konden ze over hem lopen. En dan konden ze hem smaadheid aandoen. En dan konden ze hem met stenen gooien. Maar ze bleven van de boodschap van zijn meester af. Want als ze daaraan kwamen, dan was het een vuurspuwende berg. En daarom, broeders, wij hebben die Bijbelse norm ook vandaag te hanteren. Staan wij nog vandaag als geroepen ambtsdragers, bewogen vanuit die vurige liefde tot Christus. En daarbij dus ook die vurige liefde tot het ambt. Maar in de bewogenheid tot de mensen, de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Staan wij zo in de dienst van onze meester. In verwondering dat hij mensen gebruikt. Hoe dan ook, wij hebben erna te staan. En een geroepen ambtsdrager zal dan ook vandaag wel wat profetisch en wel wat priesterlijks en ook wel wat koninklijks hebben in zijn dienst. Niet krampachtig, maar innerlijk vrij. De meester dienen en zo de gemeente. Volhardend, trouw. En dan zullen we onze dienst ook versieren. Zo'n prachtig woord. Zullen we onze dienst versieren met een godvruchtige wandel. En dan zullen we die spiegel uit de brieven van Paulus aan Timotheus en aan Titus ons telkens en telkens weer voor ogen stellen. Ons verootmoedigen. En dan zullen we steeds in het oog houden dat de dienst waartoe we geroepen zijn is de ware religie te onderhouden. En ervoor te waken dat de ware leer haar loop hebben. Zo te mogen dienen. Dat hoge voorrecht. Er is geen schonere dienst op deze aarde. Met dat klassieke, dat door en door Bijbelse en toch fonkelnieuwe woord van Johannes de Doper voor ogen. En in het hart, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Zalig die dienstknecht, welke zijn Heer als hij komt, zal vinden. Al zodoende, waarlijk ik zeg u, zo voegt Jezus daaraan toe. Ik zeg u, dat hij hem over al zijn goederen zal zetten. Ik dank u. Ik stel voor dat we nog gaan zingen van Psalm 75. Het eerste en het tweede vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, en het tweede vers. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Psalm 75, vers 1 en 2. gaan in gebed. Heere, aan het einde van deze morgenzitting komen wij tot u in het gebed om u te danken voor wat u ons gaf, waarin u ons onderwees, waarin u ons de spiegel hebt voorgehouden, waarbij wij het toch alleen maar voor u kunnen uitzeggen: wie is tot deze dingen bekwaam? En Heere, wij verootmoedigen ons voor uw heilig aangezicht. Als we al deze dingen die naar ons toegedragen zijn, op ons in laten werken, dan kunnen wij niet anders dan roepen uit de diepte: erbarm u over ons, Heere, en geef dat wij iets mogen hebben van die hoogste profeet en leraar, van die enige hoge priester en van die eeuwige koning, Jezus Christus, uw geliefde Zoon, om achter hem aan te gaan, te volgen. Het is ons zo aangeboren om vooruit te lopen. Maar in dat spoor van u, Heer Jezus, bidden wij dan u om die genade die genoeg is, en om uw kracht die in zwakheid wordt volbracht. Waar wij gezongen hebben dat land en volk in verval is, en dat is in verval, diep verval, bidden wij u of u nog bij elkaar wilt brengen, kerkelijk gesproken, wat bij elkaar hoort. Uw kerk immers is één. Dat geloven wij, dat belijden wij, opdat daar een getuigenis van uit mag gaan, te midden van ons land en onder ons volk. En Heere, is het ons gebed of u het nog wilt werken, een nationaal gereformeerde kerk, en dat er ook vanuit deze samenkomst iets mag opbloeien en iets mag groeien, dat er niet alleen de herkenning mag zijn, maar ook de gehoorzaamheid van het geloof. Wilt u dan de muren van Jeruzalem opbouwen? Jeruzalem dat in dit land zo verbrokkeld uit elkaar ligt. O Heere, schenk de krachtige werking van uw geest. Wij maken dat niet. Maar onze hoop en onze verwachting is op u alleen. Heere, wij kunnen ook niet in één handomdraai een geschiedenis van enkele eeuwen ongedaan maken. Maar toch bij u is niets te wonderlijk, Heere. Schenk ons dan ook de kerkelijke zelfverloochening en de kerkelijke verootmoediging en de kerkelijke wederkeer tot u, de levende God. Uw naam is in het geding. En daarom bidden wij voor allen die kerkelijke verantwoordelijkheden dragen, landelijk, klassikaal, provinciaal en plaatselijk. Heere, wilt u ook de maaltijd zegenen die wij mogen gebruiken, en dat we ook in het vervolg van deze middag opnieuw samen mogen luisteren en samen mogen spreken onder uw zegenende handen. Om Jezus wil. Amen. Er staan een paar mannenbroeders bij de uitgang, dat zal wel voor de collecte zijn, aanbevolen. Ik wens u smakelijk eten.